Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe TP Talks, de podcast van Telecom Paper, waarbij we af en toe, of vaak en af en toe, praten met gasten. En we ook om de week of soms wekelijks met Tim en ikzelf, Ed Achterberg, om de tafel zitten om de telecom- en mediasector in Nederland, Europa en ook wereldwijd te bespreken. Vandaag zit ik weer met Tim. Tim, goedemiddag.
Goedemiddag.
We nemen het op in de middag. Ook in een nieuwe locatie zitten we. In Zeist, in de nieuwe ruimte.
Ja.
En we hebben de studio hier opgebouwd met tafels met vierkante randen, zodat de microfoons goed zitten. En de volgende keer komen we uit onze eigen studio. We hebben een hele mooie studio, dus benieuwd wat dat nog allemaal aan extra kwaliteit gaat opleveren. We gaan even naar de markt kijken, Tim. En we hebben net bij de voorspraking even een lijstje gemaakt. Hè? We beginnen gewoon over Nederland, over cloud, cybersecurity. Even kijken wat er allemaal wereldwijd gebeurt op devices en op platforms. Big tech misschien ook wel een leuk onderwerp, waar elke dag wel wat nieuws over wordt gemeld. En verder wat nog langskomt in het komende half uur, denk ik. Dus ik begin eigenlijk gelijk maar met de deur in huis. Tim, wat was nou afgelopen week of anderhalve week nou het nieuws wat jou was opgevallen over de Nederlandse markt?
Nederlandse markt, ja. Goeie. We hadden iets van een jaarverslag van Odido, geloof ik.
Ja, dat was gepubliceerd bij de KVK, hebben we geleerd. En dat gaat over de cijfers tot en met 2025. Dus daar konden we niet zoveel vinden over de impact van het datalek. Anders dan dat volgens mij het management rekening houdt met wat claims.
Ja, dus dat waren allemaal open deuren, niks nieuws. Ja. Behalve dan dat ze het hadden over 6,4 miljoen adressen. Nee, niet adressen, mensen.
Ja,
rekeninghouders, hoe zeg je dat, klanten, waar het tot nu toe altijd ging over 6,2 miljoen. Dus ze hebben toch weer ergens 200.000 klanten gevonden.
Ja.
Maar goed, details. Nee, verder, dat moeten we afwachten tot Q1, want die inbraak zat ergens begin februari. En dan is maar weer de vraag wanneer de impact daarvan doordruppelt in de cijfers. Ja, in ieder geval zou je zeggen, qua kosten zou je misschien iets kunnen zien van consultants enzovoort.
Inhuur.
Die hebben ze natuurlijk in grote haast moeten inschakelen.
Ja.
Maar goed, ze zullen tegen die tijd, dan zijn we weer 3 maanden verder, ook weer wat meer weten over dat lek, hopelijk. Ja, ze blinken niet uit, hè, met transparantie en mededeelzaamheid.
Ja.
Nou, dat wordt aan alle kanten aangevreven. En,
maar intussen hebben we in Nederland alweer een andere datalek gehad, hè, van Chipsoft, ziekenhuizen.
Ja, het gaat
door, daar hoor je eigenlijk heel weinig over.
Ja, en Shiny Hunters zitten vaak achter, geloof ik, hè. Wanneer gaan die naar de beurs?
Ja.
Lijkt me een goed businessplan.
Nou ja, goed, dus ik denk dat aan de achterkant ook die natuurlijk van alles probeert om te mitigeren, om te zorgen dat alle klanten goed bediend worden. Ik merk wel, als je ze belt en je wil iets bestellen, dan de procedures zijn wat scherper geworden hier en daar, dus dat is heel goed. Bijna net zo scherp als bij een bank, als je daar iets wil regelen, dan heb je 27 handtekeningen en 3 pincodes nodig voordat ze iets doen. Dus, maar de impact op de cijfers, hè, dat natuurlijk over, af vorig jaar hebben ze prima gedraaid, hè. Ze hadden een omzetgroei van 3% volgens mij, 2,9%. En de groei kwam voor een groot deel gewoon uit de omzet in de vaste markt, waar ze natuurlijk gewoon best wel doorgroeien met hun breedbandproducten.
Ik denk, we moeten nog even goed naar kijken, maar ik denk dat ze een beetje daar mikken op zo'n vliegwiel-effect. Hè? Zo van, als die capex eenmaal goed omlaag gaat, en dat gaat die, want ze zijn klaar met die upgrade van het mobiele netwerk, dan moet dat zich vertalen in versneld groeiende vrije kaststroom. Zo'n soort iets.
Ja.
Dus dat gaat allemaal prima. Alleen ja, die beursgang kun je natuurlijk voorlopig vergeten.
Ja.
Dat is nu even in de ijskast.
Maar je kunt heel veel dingen in de ijskast zetten nu met het huidige klimaat, toch? Ik bedoel, het is volgens mij niet echt een prettig klimaat om iets naar de beurs te brengen.
Nee.
Dus, Odido's cijfers waren dus prima over 2025. En het is natuurlijk een beetje afwachten wat Q1 gaat brengen. Nou, die is afgerond en de cijfers van KPN en Vodafone Ziggo zijn natuurlijk volgens mij nog niet binnen. Maar die druppelen eerdaags binnen, om het zo maar te zeggen.
Ja, wat is het? Ziggo, Vodafone Ziggo 1 mei, hè, geloof
ik. En KPN meestal wat eerder.
KPN 2 dagen ervoor of zo.
Ja,
of zo.
Ziet, volgende week. Dus wat verwachten daarvan?
Nou ja, KPN zit in een fase van hoge mate van voorspelbaarheid. Hè?
Er is niks gebeurd.
Nee, ja, het loopt allemaal prima. En geen schokken in de bedrijfsvoering of zo. Geen schokken in de markt. Wie weet profiteert een klein beetje van Odido. Pech. En daar zit niet heel veel ruimte voor verrassingen.
Nee.
Dus natuurlijk altijd wel weer kijken van, hoe gaat het met het klantverlies bij Vodafone Ziggo?
Of ze
loopt
weg,
dat weer wat terug?
Nou, is de vorige keer ze teruggelopen en kijken of ze de weg naar boven hebben kunnen vasthouden.
Ja, dat is een beetje de vraag. Ja, en die zijn wel goed bezig daar. Met,
ja, want ze hadden deze eerder deze week, of vorige week hadden ze natuurlijk lancering van ons nieuwe merk op het Ziggo vaste netwerk, om het zo maar te zeggen. Een first, een second brand gelanceerd op het vaste net.
Ja, dat was overdue, hè, zou je kunnen zeggen. Daar hebben ja. we ze heel vaak al naar gevraagd. Wanneer gaan jullie nou Hollands Nieuwe vast loslaten op het vaste netwerk? Nou, eindelijk dus. Ja. Ja, en op zich met een prima propositie, denk ik. Zit een beetje in de buurt van, we hebben daarnaar gekeken, hè, Odido, Budget, Youfone. Ja. Zit een beetje in die richting. Dus dat is eigenlijk wel volgens verwachting. Er zijn altijd wat dingetjes die iets goedkoper zijn. DSL is natuurlijk altijd nog goedkoper. En regionale aanbieders zoals Netrebel en zo. Maar over het algemeen prima. Waarbij je natuurlijk dan wel de vraag kunt stellen van, ja, als je dan in de buurt gaat zitten van dat soort spelers, ga je dan ook potten breken? Had je misschien niet net iets scherper moeten zijn, hè, zoals we dat hebben opgeschreven. Maar goed, dat weet ik ook niet hoor. Dat zullen we moeten afwachten.
Nou, maar in principe is het natuurlijk een prima propositie aan de onderkant. Hè. Een beetje gelijk met KPN en met zijn Youfone brand. Om te zorgen dat mensen die een KPN of een Ziggo net iets aan de prijs vinden, kunnen terugvallen op een wat lager tier product, om zo maar te zeggen. Dus ik denk dat dat prima is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een beetje afwachten wat de consument ervan vindt. Wat ik wel leuk vond van ze was natuurlijk dat ze 5 jaar garantie geven dat er niks aan de prijs gebeurt.
Ja, dat is wel bijzonder. Dat zie je niet heel vaak.
Hè? Nee, hè? Ze had het van Iliad uit Frankrijk, zei je. Maar Iliad volgens mij doet Digi in België doet het ook. Hè? Die zegt van dit is de prijs en that's it.
Maar Iliad heeft al geloof ik 20 jaar of zo zijn prijs niet verhoogd. Die spannen wel de kroon hoor daar met hun basis mobiele propositie.
Ja.
Dat is echt vrij stug.
Ja, nou goed, Hollands Nieuw heeft natuurlijk het makkelijk, want de komende 5 jaar hoeven ze niks te communiceren over prijswijziging, want die blijven gewoon €25. Ja. Dus ik weet niet of dan nog de jaarlijkse verplichting geldt om te informeren over de prijzen, maar
ja.
Dus het blijft toch hetzelfde. Dus,
Uncharted territory. Ja,
ja, ja. En wat ook wel interessant was, Tim had even doorgerekend wat nou beter was, Vodafone of Ziggo versus Hollands Nieuwe, afhankelijk van de promotie die ik kreeg. En het leek alsof Ziggo soms in de huidige promotie iets goedkoper was, niet in alle gevallen geloof ik, dan Hollands Nieuwe breedband.
Ja, ja, klopt. Ja. Met het gigabit, dan moet ik het goed zeggen, geloof ik niet.
Nee.
Met gigabit is Hollands Nieuwe dan wel echt iets goedkoper. Ook niet schokkend dat je afvraagt, gaan mensen in beweging komen om dan over te stappen. Maar met het 100 megabit abonnement is Ziggo gewoon soms goedkoper.
Ja.
Als je dan heel keurig netjes bekijkt, 24 maanden, dus inclusief de kortingsperiode.
Ja.
Ja, bij Ziggo is die, hoe is het ook weer, 12 maanden geloof ik.
Ja,
en bij Hollands Nieuwe hangt die af van welk abonnement je neemt. Nou ja, goed. Anyway, als je die exercitie doorloopt, ja, dan is Ziggo gek genoeg soms goedkoper.
Ja, ja goed.
Dus, nou ja. We zullen zien. Dat hebben ze ongetwijfeld niet per ongeluk zo gedaan.
Ja, hey, in die week ook werd het duidelijk dat KPN haar 100 megabit product had stopgezet.
Ja.
Vond ik wel verrassend, lijkt zo. Maar dat is natuurlijk puur bedoeld om aan de onderkant marge of ruimte te creëren voor een goedkoper merk, Youfone, om dat beter te positioneren.
Ja, en tegelijk natuurlijk ook open je de weg voor concurrenten, hè, om die markt in te gaan.
Ja.
En daar zou zo'n, om maar even iets te noemen, Open Dutch Fiber weer garen bij kunnen spinnen. Hè, want die zitten qua wholesalekosten wat lager dan KPN. Dus als daar ISP's op dat netwerk zitten, en zeker die ISP's die gebruik maken van een operator ook, dus echt de laagste leasekosten betalen, dan kun je echt wel met duidelijk lagere prijzen de markt in komen.
Ja. Ja.
Alleen ja, het enige manco is natuurlijk dat netwerk van Open Dutch Fiber maar 1,5 miljoen lijnen heeft.
Ja, ja, dat wordt natuurlijk de komende tijd ook niet heel veel meer. Want ze hebben natuurlijk gezegd, we gaan focussen op het vullen van dat netwerk. Hè. Volgens mij hebben ze vandaag, donderdag, as we speak, hebben ze ook bestaan ze 5 jaar alweer. Tijd vliegt en hebben ze inderdaad ook besloten om servicepunten op te richten. Zodat mensen die iets willen weten over glasvezel daar terecht kunnen. Ik denk wel goed. En dat doen ze dan operator onafhankelijk. Dus de klant kan nog steeds kiezen wat. We hadden natuurlijk ook nog het bericht, Tim, dat in de multiplaymarkt dat Delta daar het best wel aardig doet. Hè. Had zijn marktaandeel vergroot. Dus die markt is ook constant in beweging, om het zo maar te zeggen. Dus dat is wel grappig. En bij Delta trouwens, volgens mij, is daar het minimum snelheidsproduct al 500 megabit per seconde, maar dat weet ik niet zeker. Dus,
ja, dat geloof ik ook. Hè? Op glasvezel dan.
Ja,
Want die hebben ook nog wat coax in Zeeland.
Ja.
Maar goed, zeker, is wel opvallend. Die hebben op een goed moment ook hun traagste product eruit gegooid.
Ja.
Ten gunste van deze. Dat zijn wel snelheden. Dat zou je toch 10 jaar, 20 jaar geleden je niet hebben kunnen voorstellen.
Nee, komt Delta ook met een low-end brand binnenkort, denk je?
Nou, ze hebben net het Kaiwei brand opgedoekt.
Ja.
Dus dat ligt niet zo voor de hand, denk ik. Maar ja, wat hebben ze daar aan merken nog? Niks, geloof ik, hè?
Nee, of een merk bijkopen en dan aan de andere kant positioneren.
NG Blue op de zakelijke markt, zeg ik het goed? Nee, wie weet. Het is wel een beetje praktijk, hè? Van altijd een subbrand ernaast. Aan de andere kant, neem een Odido. Die heeft ook geen subbrand in de vaste markt.
Nee.
Die hebben subbrands, maar alleen voor mobiel. Waarbij je ook afvraagt waarom dan. Waarom ook alweer.
Die kunnen natuurlijk met Simpel komen dan. Hè? Of met Simpel breedband.
Simpel, ja, precies. Dat zeggen we ook al heel lang. En dan is de standaardreactie. Nee, natuurlijk niet. Wat een stomme vraag. We hebben het Odido-merk. Ja. Totdat ze het wel doen. Hè? Ja. Zo werkt dat.
Ja, nou, we zullen afwachten. Over Odido gesproken, Tim. Ze hadden in een jaarverslag ook al gerapporteerd over hun datalek. En er zijn volgens mij ook weer wat advocaten bezig om daar een massaclaim voor op te tuigen, waar heel veel interesse in is. Ik las in de krant dat die al 200.000 mensen zich hadden aangemeld om mee te doen met een massaclaim. Je zou verwachten dat het zou dan op kunnen lopen tot 6,4 miljoen. Hè?
6,4 miljoen hebben ze genoemd. Ja. Dan kun je de tent sluiten, denk ik. Als dat allemaal heel succesvol wordt, maar...
ze moeten eerst maar eens even gelijk krijgen, toch? Ik bedoel, ze claimen een hoop, maar uiteindelijk is de vraag of dat in de rechtbank gestand houdt.
Ja, dat weet je nooit, hè? Ik geloof ook dat ze wel heel reëel zijn, hè, deze mensen achter die claim. Dat ze inderdaad niet een of ander astronomisch bedrag claimen. Ik heb in de claim zelfs eerlijk gezegd helemaal geen bedrag gelezen, als ik me niet vergis. Dus ze willen het ook, denk ik, in redelijkheid oplossen.
Geen 10 miljard of zo, zoals in Amerika gebeurt.
Zoals Trump zou doen.
Ja, zoals Trump dan ook. Ja, dus nou, benieuwd hoe ze dat verder ontwikkelt. Dus het datalek van Odido zal al een beetje doorcijpelen, om het zo maar te zeggen, in het nieuws de komende tijd. Deze week ander nieuws. In het kader van cybersecurity en data en overheid was natuurlijk de Kamer die had voor gisteren besloten dat bij het verlengen van het digicontract bij Solfinity dat dan niet wordt verlengd bij de nieuwe Amerikaanse eigenaar als die deal doorgaat. Die Tweede Kamer heeft dat aangenomen. Het is natuurlijk een beetje wachten wat de regering dan gaat zeggen. Hè, en dan vraag ik me natuurlijk altijd van waarom zeggen ze dat niet per direct nu op of zo? Zeggen jongens, staatsveiligheid, het mag niet mee.
Ja, en die Amerikanen zullen wel zeggen, ja, maar dan gaan wij minder betalen voor de overname. Want dat servicecontract valt er ineens uit.
Ja, nou dan is
dus er gaat misschien de hele deal sowieso niet door.
Ja, maar volgens mij staat er al een Nederlandse partij klaar om het over te nemen allemaal. Dus die had volgens mij wat minder geboden dan de Amerikanen.
Okay.
Dus misschien dat die zo'n gebod dan gestand doet en misschien alsnog hier in Nederland blijft. En wat me ook wel opviel was een onderzoek van ACM die over het overstap tussen clouddiensten, dat het eigenlijk helemaal niet werkt.
Ja.
He, dus dan zit je bij AWS en dan wil je naar Google en dan werkt dat niet. Ja, dat een beetje. Dat hoef je niet te onderzoeken om te begrijpen dat niet werkt, toch?
Ik weet het eerlijk gezegd niet, Ed. Ik heb me daar niet in verdiept. Ik kan me wel voorstellen dat je een enorme stick nodig hebt als je een paar terabyte aan data hebt die je moet overzetten.
Een memory stick bedoel ik.
Je hebt meer zicht op dat soort dingen. Hoe doe je dat in de praktijk? Ja.
Nee, maar ik bedoel, het porteren van een telefoonnummer is tegenwoordig appeltje eitje.
Ja, dat is makkelijk, hè? Ja. Ja,
al jaren zo, hè? Het porteren van rekeningnummer is geen appeltje eitje. Dus pas op als je binnenkort belastingen moet betalen, want die zijn overstapt van bank. Dus volgens mij zijn ze van de ING naar de Rabo of omgekeerd, weet ik het niet. Dus voor je het geld weer gaat overmaken naar ING, dan komt het weer terug. Dus pas op. Ik vermoed dat heel veel phishing mails en hackers daar wel misbruik van gaan maken. Moet je zeggen dat ik vind het steeds lastiger worden elke dag om te kijken of iets echt een mail is of niet. Ik had van de week ook weer een mail zitten van nou, toch maar even langs IT om te kijken of mijn computer niet overgenomen was stilletjes. Maar tweevoudige bescherming had het euvel voorkomen, om zo maar te zeggen. Hmm. Dus wel intrigerend die business daarachter, moet ik zeggen. Heel vervelend. Even kijken, wat was er meer? Leuk vanuit de overheid. Ik kwam ook nog een berichtje deze dat de overheid bezig is om te kijken of ze hun communicatie is buiten de social media moeten gaan doen. Dus dat ze een soort website hebben waar je als klant, als burger gewoon toe kan, dan kan je als lezen. Het is niet meer afhankelijk van de X'en of de Blue Skies of de whatever. Lijkt me wel een goede eigenlijk. Gewoon jongens, wil je onafhankelijk communicatie hebben, dan moet je even naar de overheid.nl. Weet je zeker dat het goed is?
Ik begreep dat ze... Misschien hebben ze gekeken naar Estland. Hè? Zou dat de achtergrond zijn hier? Want in Estland is blijkbaar alles volledig digitaal.
Ja.
En alles regel je met je telefoon. Misschien moet je het tegen die achtergrond zien.
Ja. Ja, ik denk ook dat zolang de minister-president op X blijft rondbazuinen waar die is en wat hij aan het doen is. Ja, ik zou zeggen, kappen mee en doe het op één kanaal. Dus dat is denk ik het meest helder en transparant. En dan help je ook geen social media mee. Over social media gesproken, het is natuurlijk elke dag gaat er wel een... er gaat geen dag voorbij of is er wel een land wat het gaat blokkeren. Social media.
Ja.
En wat ik in die discussie nou wel interessant vind, is dan gaat het om blokkeren van bijvoorbeeld TikTok of andere apps. Maar er gaan natuurlijk nog heel veel andere dingen fout binnen bij de jeugd over het delen van video's, texting, sexting, whatever. Ik bedoel, dus ik vind dat valt daar dan weer niet onder, denk ik. Dus je moet dat volgens mij toch wel in een breder platform kijken. Dus het SEC, het verbieden van een social media platform, lost denk ik het probleem niet op. Maar we hebben vaak genoeg over gehad, Tim. Laten we eens even kijken naar wat er allemaal op tv is tegenwoordig. Volgens mij kwam Amazon Prime voor het eerst met informatie over hoeveel reclames er worden geserveerd in Nederland.
Ja, schijnbaar. Hè? Wij hadden het er net even over, Victor en ik. En inderdaad, je ziet op Prime gewoon heel weinig reclame. Maar schijnbaar zijn ze tevreden over de introductie van dit soort abonnementen. En je kunt je afvragen, ja, dat zou je eigenlijk willen weten. Hè? Hoeveel mensen upgraden dan, gooien er €3 extra tegenaan, om vrij te zijn van die reclame?
Ja.
En je zou denken...
Niet zoveel.
Voor Amazon is het neutraal, hè? Ik bedoel, financieel gesproken, want ja... aan reclame verdienen ze waarschijnlijk ook wel €3 aan je.
Ja, misschien wel meer straks.
En misschien wel meer, ja. Ja.
Dus dan doen ze een aanbod van iedereen moet reclame hebben. Nou ja, dat zullen ze niet gaan doen dus. Maar volgens mij het aantal mensen wat Savold kijkt bij Amazon is heel groot.
Dat zal wel, ja. Dus, ja, en dan kun je in het verlengde daarvan afvragen van wanneer komt Netflix met reclame? Want die zitten in 12 landen om precies te zijn. Zeg maar de grote landen op ieder continent, mochten ze dat gaan uitbreiden, daar zijn we geen sprake van, dan zit Nederland wel, denk ik, in de volgende lichting, hè, van de B-landen qua omvang.
In die 12 landen waar ze actief zijn, dat zijn grote landen volgens mij. Hè?
Grote landen in Europa en op alle continenten, ja.
Ja. Wat zou de reden voor Netflix zijn om het in Nederland niet te doen?
Nou ja, ik denk kosten. Simpel gezegd, je moet natuurlijk in ieder land dan heel lokaal gericht zo'n bedrijf opzetten, zo'n advertentiebedrijf. Dat zal een hoop voet in de aarde hebben, denk ik.
Er zijn standaard bedrijven voor die het allemaal voor je regelen, toch?
Ja, dat zou goed
zijn. Alliance of zo, die kan het koopt overal in en kan het voor jou regelen, bij wijze van spreken.
Ja. Dus vroeg of laat zal dat vast wel een keer komen.
Ja? Of niet? Dan denken we, nou, we zijn tevreden met het marktaandeel. We zijn nog steeds de monopolist of de incumbent in Nederland. Hè? 50%+ marktaandeel.
Ja, zeker. Of dus ja. We zullen het zien. Ja.
Wat wel leuk was dat NLZ heeft uitgebreid. Niet met advertenties, maar met radio.
Met radio, ja. Dat maakt de app natuurlijk voor de abonnees weer een stuk leuker.
Ja.
Verhuist ook, zeg maar, wat aandacht. Gebruik van de dienst van de tv naar de app, naar het mobiel. Wat misschien ook wel leuk is.
Ja.
Ja.
Nou, goed. Niet zo groot nieuws, maar het was wel verrassend in het video-wereld dat de radio het nog steeds goed doet. Even terug naar Netflix, Tim. Had volgens mij goede Q1-cijfers, maar de beurs ging toch naar beneden.
Ja, dat is altijd zo'n...
Wat is daar gebeurd?
Ja, dat is altijd zo'n discussie van waarom gaat die... Kijk, daar zit natuurlijk gewoon... achter hoe Wall Street werkt. Hè? Als het even tegenvalt, dan wordt er winst genomen. Want dat hele ecosysteem rond Wall Street is natuurlijk gebaat bij koersbewegingen.
Ja.
Dus en dan zie je dat het vervolgens ook weer aardig herstelt. En nou zijn ze weer op omlaag. Okay? Dus het is vrij volatiel. Feitelijk gesproken waren het prima cijfers. En de reden, denk ik uiteindelijk, is dan misschien het definitief opstappen van Reed Hastings. Alhoewel, die zat al op de achtergrond.
Ja.
Maar zoals Wall Street dan denkt van, oké, je hebt iets beter dan verwachte Q1-resultaten, dan zien we graag ook dat je de verwachtingen voor het hele jaar verhoogt.
Ja.
En dat deed Netflix niet.
Nee.
Dus daar zit dan eventueel de teleurstelling, wat natuurlijk een beetje ver gezocht is.
Ja.
Want het gaat eigenlijk allemaal prima en ja, goed, ze blijven innoveren met andere vormen van content. En nou ja, ja. Dus het is eigenlijk niks aan de hand.
Hey, en even nog even zijstapje naar de mislukte overnamejacht van Netflix op... was het Warner Bros? Volgens mij wel.
Warner Bros.
Ja, ja. Wat gekocht is door Paramount Skydance. Vervolgens, die heeft een brief aan zijn broek gekregen van duizenden mensen die zeiden, gaat nou niet doen.
Ja, in de creatieve industrie. Want die hebben toch zoiets van, ja, dit betekent gewoon minder concurrentie en dat is niet goed voor de sector. Ja, wat moet je zeggen? Paramount die levert dan weer tegenargumenten in van, ja, maar dat bioscoop window, dat gaan we oprekken. Want dan zijn ze altijd zo benauwd voor in Hollywood. Dat gaan we oprekken van, weet ik veel, naar 45 dagen of misschien wel 60 dagen zelfs. Dus dat soort bewegingen krijg je dan. Maar ja, minder concurrentie. Er gaan altijd koppen rollen. Hè. Er wordt bezuinigd, dus dat kun je niet tegenhouden. Nee. En ja, vanuit Paramount, kijk... Paramount, ik wil niet zeggen worstelt, maar eigenlijk is het wel zo. Als je kijkt naar de financiële resultaten, is gewoon klein in de markt. Draait gewoon financieel gesproken niet goed. Heel anders dan Netflix. Dus voor Paramount is het echt een hele zinnige overname om te zeggen van oké, een hoop content erbij, een hoop schaalgrootte erbij. Is gewoon wel logisch. Alleen ja, de andere deal, de deal met Netflix, zou misschien op minder weerstand hebben gestuit. Want er zit minder overlap in.
Ja.
He, dat was meer een vorm van aanvullend dan vervangend. En dus minder synergie en meer op de hoofdreden voor Netflix. Namelijk het toevoegen van een contentportfolio die 100 jaar teruggaat.
Ja.
Want dat hebben ze niet, zoals Paramount wel heeft.
Ja. Heb je nog iets gehoord trouwens van de Arabieren, dat ze hun investeringen willen terugtrekken?
Nee, schijnbaar niet. Hè. Die zitten er flink in. En ja, die krijgen nu allemaal bommen om hun oren.
Ja.
Dus ik weet niet, misschien hebben ze er nou geen zin meer in. Maar...
Nou, daar hadden we het vorige keer over.
Ja. Nee, voorlopig gaat dat gewoon door.
Okay.
Trump en de hele toezichthoudende sector is pragmatisch hierin. Hè. Die zullen ook niet ervoor gaan liggen.
Nee. Daar gaat hij zeker niet voor liggen. Dus verder nog iets over deze videosector, Tim? Nederlandse kijkcijfers. Loopt nog steeds terug, neem ik aan.
Hoe was dat ook alweer? Ja, we hadden natuurlijk in de voorgaande maand, in februari, een impuls van de Olympische Spelen. En je ziet dat in maart dan weer wegvalt.
Ja.
En dan hervat de dalende trend zich globaal. Weinig nieuws op zich.
Nee, dus oké. Okay. Hey, gaan we even door naar de platform of de devices. Waarbij we natuurlijk altijd kijken wat er gebeurt op het gebied van smartphones in de wereld. En PC's en dat soort dingen. En daar zijn heel veel van die onderzoeksbureaus, de IDC's en anderen, die dan rapporteren dat het allemaal tegen zit in de sector vanwege hogere kosten en te weinig geheugen.
Ja, dat zijn lastige zaken. Ja.
Dat blijft nog een tijdje zo, want ook ASML was vrij positief over de vraag naar al die nieuwe chips. Dus die gaat hun productie ook opvoeren, zag ik, om hun ultraviolette machines nog rapper de fabriek uit te krijgen.
Het mooiste vond ik daar de zaakjes wel, even off-topic, maar toch verhaal in de Wall Street Journal, lang artikel in de Wall Street Journal over ASML.
Ja.
Want een van de medewerkers van ASML heeft een Lego-set laten maken van zo'n EUV-machine.
Oh.
Zo'n enorme machine van $400 miljoen.
Kan je even...
Die heeft 100.000 componenten. De Lego-set heeft 2000 componenten.
Okay.
Maar die is alleen verkrijgbaar voor medewerkers van ASML.
Oh,
hij schijnt af en toe op Marktplaats en eBay aangeboden te worden. Maar het is natuurlijk een hele hoge vraag naar zo'n uniek speeltje. En ik vond het wel grappig. Ik geloof €200 of zo. Dus ook geen niet een hele exorbitante prijs.
Yeah.
Maar een mooi ding, ja.
Oh, nou, ik ga eens even googlen bij Marktplaats. Kijk of daar of iets staat.
Ja.
Hey, en Fairphone had ook nog iets dat ze een Fairphone 3, hè, ze zijn inmiddels bij 6, maar 3 gaan ze de ondersteuning stoppen na 7 jaar. Zou er nog mensen zijn met een Fairphone 3?
Ik weet het niet.
Je hebt een
7 jaar, ja, dat is lang, hè?
Je hebt een OnePlus, geloof ik, hè?
Ik heb een OnePlus, ja, die gaat ook een paar jaar mee.
Maar die gaat binnenkort Europa uit, hoorde ik.
Ja, dat schijnt. Dus dan moet je omzien naar iets anders. Ja, goed, 7 jaar, dat klinkt redelijk, hè? Dan heeft iedereen wel weer zijn telefoon afgewerkt.
Ja, dus dat is een beetje dezelfde termijn als de belasting.
Ja, ja, nou ja, dus dan is het ook niet zo raar. En je hebt nu ook dat verhaal hetzelfde bij de Kindles, de eerste generaties Kindles van Amazon. Daar stopt ook de ondersteuning van, ik geloof in mei of zo.
Okay.
Maar goed, mensen die dan nog zo'n ding hebben van 10, 12 jaar oud, ja, die hebben wel een probleem. Maar ja, ja het, zo is het.
Ja. Naar het einde toe van deze TP Talks, of maar even twee dingen. Eén, Apple heeft een nieuwe CEO gekregen, John Ternus. En na 15 jaar treedt Tim terug. Hij heeft het niet slecht gedaan, volgens mij. Hè? Volgens mij is Apple hard gevoerd.
Ja, dat hadden we niet verwacht. Hè? Na Steve Jobs hield iedereen zijn hart vast.
Ja. Yeah.
Maar in tegendeel. Hè? Ja. Ja,
heeft het niet onaardig gedaan. En die John Ternus die komt van, volgens mij, van hardware engineering. En dan zeiden we vanochtend dat degene die dan John weer vervangt.
Ja.
Waar kwam die ook weer vandaan, Tim?
Ja, uit het bedrijf. Shruji heet hij. Ik heb er nog even gegoogeld. Shruji. En nou ja, goed. Daar, dat is wel misschien begrijpelijk. Wel iemand die verantwoordelijk is voor een stukje innovatie. Want Tim Cook heeft de productlijn natuurlijk flink opgerekt. Hè, met alle mogelijke devices. Vergeet niet die, hoe heet dat ding? Die VR-bril.
Ja.
De diensten ook, hè, laten we dat ook niet vergeten. Het hele dienstenportfolio is van de grond getild. Ook niet onaanzienlijk. En deze nieuwe man bij hardware is verantwoordelijk voor de chips.
Ah.
De A-lijn en nu de M-lijn volgens mij voor de mobiele telefoons. Ik weet niet precies hoe het in elkaar steekt. Maar dat is ook wel een hele belangrijke ontwikkeling geweest bij Apple. Die voor de komende jaren ook weer dingen kan gaan doen. En schijnbaar zit daar wel een punt van onderscheid maken in de markt. Dus deze man wordt ook beloond.
Ja,
zou je kunnen zeggen.
Met wat aandelen denk ik hier en daar.
Ook dat, ja.
Ja, ongetwijfeld. Ik heb niet gelezen hoeveel, maar het zullen vast meer zijn dan een paar honderd. Hey, over Amerika gesproken. Apple, in Amerika zit natuurlijk ook T-Mobile USA. Deutsche Telekom wil een fusie aangaan met T-Mobile USA.
Ja, dat is wel...
Wat is daar de gedachte
typisch
achter?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ze zijn nu allebei beursgenoteerd. Het moederbedrijf is beursgenoteerd. En de dochter ook in Amerika met een meerderheid van Deutsche Telekom. En de Duitse staat heeft dan weer een belang in Deutsche Telekom zelf. Dat gooien ze dan op één hoop. En dan komt er een notering zowel in Amerika als in Europa. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het voordeel is. Allicht kun je wat kosten besparen. Hè? Want het hele circus van investor relations op poot houden en cijfers uitbrengen op lokale niveaus is gewoon een dure hobby.
Yes.
Dus dan heb je gewoon één topholding die beursgenoteerd is. Het zal allicht zoiets zijn, hè, dat je daar wat kosten en gedoe mee kan besparen. Ja, anders weet ik het ook niet.
Nee, ik vind het vreemd. Nou, we zullen kijken hoe zich dat dan verder ontwikkelt. Volgens mij heeft Deutsche Telekom iets van 53% in T-Mobile USA. En dan moeten ze dus de rest van de beurs halen of kopen. Of...
Ja, en dat wordt natuurlijk een deal in aandelen.
Ja.
Dus het gaat geen geld kosten, maar het is een beetje administratief. Hè?
Ja, gewoon less is more.
Ja, dat klopt ook.
Ja.
Ja.
Dus over less gesproken, maar ik weet niet of het morgen is. Snap heeft natuurlijk 1000 man ontslagen of schrapt 1000 banen. Om daar 500 miljoen mee te besparen. En dat is ongeveer een kwart van hun vaste medewerkers. En ze hebben ze niet meer nodig vanwege AI.
Vanwege AI, ja, ze noemen het zelf volgens mij de repetitieve taken. Ja. Die programmeurs soms ook moeten uitvoeren. Die blijkbaar prima over te nemen zijn door
AI.
AI-tools.
Ja.
Vibe coding. Dus ja, verrast niet. Wel redelijk snel, hè? Als je in de evolutie van AI, hoe lang zitten we met die ellende? 3 jaar, 4 jaar? En dan nu al zoveel impact op de bedrijfsvoering van zo'n onderneming. Dat is wel stug.
Ja, nou, jij noemt het ellende. Het is niet alleen maar ellende, toch?
Nee, nou ja, weet je, met iedere vooruitgang komt ook een stukje ellende mee. Hè? Maar in de zin van het hallucineren en de beperkingen van het feit dat je eigenlijk alles moet controleren voordat je het los kan laten de wereld in. Het heeft zo zijn beperking, maar natuurlijk is het een revolutionaire periode waar we in zitten door AI.
Ja,
absoluut.
Nou, ik had toevallig gisteren een presentatie hier bij ons bij VMN, het nieuwe, waar natuurlijk heel veel publicaties business to business. En het ging inderdaad over de impact van AI op uitgever. Mm-hmm. En ik begreep daar dat heel veel uitgevers heel veel kliks minder krijgen op vanwege AI. Want geen mens gaat meer doorklikken op Google, want die stopt bij de introductie. En dan heeft hij meestal al voldoende informatie om met één klik te begrijpen wat er speelt. Dus ja. De impact daar lijkt best wel groot te zijn. Dus je kunt je afvragen of daar niet een keer een shake-out komt onder al die bedrijven. Of dat die noodgedwongen hun businessmodel moeten omkatten naar iets anders. Ja. Maar ik vond 35% bij CNN vond ik echt wel extreem veel, laat ik het zo zeggen. Dus,
ja. Zouden ze niet geld kunnen vragen voor het scrapen?
Ja, weet ik niet. Dan zijn
publisher.
Ja, volgens mij zijn er heel veel rechtszaken, Tim, over het zomaar scrapen van deze data.
Ja, daarom. Hè. Daar lijkt wel een oplossing te zitten. Want er zijn tussen OpenAI en allerlei mediabedrijven overeenkomsten. Hè, licenties op het gebruik van de content voor het doen van trainingen. Maar ook wel misschien voor het ondersteunen van dit soort zoekfuncties.
Ja.
Dat je het misschien op die manier kunt oplossen.
Nee, we blijven het volgen. Had je nog iets voor als uitsmijter, Tim? Of denk je dat we alles wel besproken hebben?
Nee, maar wij van WC Eend willen natuurlijk niet nalaten om te wijzen op onze reeks webinars die er weer zit aan te komen in mei.
Ah, dat is een hele belangrijk onderwerp.
Met een kick-off voor Odido.
Ja, want, 7 mei volgens mij.
7 mei. Ja. Iedereen dacht natuurlijk, mooi, dat gaat naar de beurs. Dan weten we weer alles, want dan moeten ze openbaarheid geven. Doen ze niet.
Nee.
Maar niet getroost. Niet getreurd, moet ik zeggen.
Wij weten als Telecom Paper ook veel, toch?
Wij weten bijna net zoveel. Ja,
ja.
Precies.
Nou ja, ik bedoel, met onze rapporten en onze panel zien wij toch best wel een hoop trends in de markt rondom alle operators. En nou, dan kunnen we toch redelijk goed duiden wat de impact is van een datalek bij Odido. Dat doet hun NPS geen goed, kan ik je vertellen. Ja. Maar de vraag is even of de concurrentie daar in voldoende mate van kan of wil profiteren. Dus, maar inderdaad, we krijgen webinars. We hebben volgens mij Odido in de pen zitten. We hebben Vodafone Ziggo in de pen zitten. Ik kijk even mijn schuin oog naar onze naar Victor. Volgens mij ook nog KPN, maar wat later. Nederlandse markt doen we ook nog best, maar dat doen we natuurlijk allemaal op het moment dat de kwartaalcijfers ons hebben gepasseerd. Dus volgens mij zitten wij nu een beetje nog deze week in de stilte van de storm. En dan begint volgende week weer de kwartaalhectiek, denk ik. Dus, en dan hebben we natuurlijk 10 juni, Tim. Misschien nog wel belangrijk, zijn we ons congres, hè?
Ja, kijk eens.
Dus,
Bussum.
In Bussum weer met hele mooie sprekers van KPN. De baas van de Vodafone Ziggo, Steven, die treedt naar buiten over wat er allemaal gebeurt. Volgens mij wordt dat een hele mooie presentatie.
Ja, zeker.
Zoals alle Engelsen dat heel goed kunnen, heel goed presenteren. Dus ik denk dat dat een feest wordt om naar te luisteren. En nog hele mooie andere sprekers. Dus ik zou zeggen, kom langs.
Ja, zeker. Leuk.
Dat was het denk ik voor nu.
Ja.
Ja, nou, zou ik zeggen. Beste luisteraars, dank weer voor het luisteren. Hopelijk hebben jullie in een nipt een half uur weer een beetje vernomen wat er afgelopen week allemaal gebeurd is in de sector. En mocht je suggesties hebben trouwens of leuke ideeën, schroom dan niet om ze naar ons te mailen service@telecompaper.com. Dan kunnen we altijd kijken of we dat in de podcast kunnen meenemen, toch Tim?
Ja, en wij sluiten af, zoals gebruikelijk met klik en subscribe.
Oh ja, dat was het doen ook, ja. Ja. Luisteraars, nogmaals, dankjewel. Tot horens.